Daarna zal u worden voorgelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 37. Marcus 15, de versen 22 tot en met 37.
En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En zij gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruist hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de derde ure, en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem twee moordenaars, de een aan de rechter en een aan de linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigers gerekend. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, behoud u zelven en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander al spottende, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen. Ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En ter negende ure riep Jezus met grote stem zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende zeiden, zie, hij roept Elia. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest.
Het woord Gods dat wij deze Lijdenszondag willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Marcus 15 en daarvan allereerst vers 23 en daarna vers 36. Marcus 15, de versen 23 en 36, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elias komt om hem af te nemen. Een van zijn brieven geschreven, het zij dat ge eet, het zij dat ge drinkt, het zij dat ge iets anders doet. En we zouden eraan toe kunnen voegen, het zij dat ge niet eet of niet drinkt, doet het al ter ere Gods. We zouden dat een leefregel voor een goden welbehagelijk leven kunnen noemen. Als we de teksten van vanmorgen lezen, dan zien we daarin van een niet drinken en een wel drinken van Christus. En als er één is geweest die hier in de Vader verheerlijkt heeft, dan is het Christus wel geweest op zijn lijdensweg. Weten dat het zijn spijze was te doen, de wil zijns vaders. En de wil van zijn vader was op het ene moment niet drinken. En het volgende moment wel drinken. En daarom is hij ook onze middelaar in alles, zelfs tot in zijn eten en in zijn drinken toe. Zou hij de drinkbeker die de Vader hem te drinken geeft, niet drinken, Zou hij hem niet geheel drinken? Zou hij hem niet onvermengd drinken? Heel zijn leven heeft hij immers die beker gedronken. En niemand heeft hij toegelaten één druppel daarin te mengen die zijn vader er niet in geplengd had. En nu komen de laatste druppels. Het laatste van zijn lijden en sterven. En nog enkele uren. En de lijdenskelk is tot de bodem toe leeggedronken. En zou de Satan, zou nu de wereld, de laatste en bitterste druppels nog vermengen met het vocht dat de knecht des Heren door zijn vader is toebeschikt. Laten we zien hoe Christus de bittere drank rein bewaart en hem onvermengd drinkt. En om dat te kunnen volbrengen, weigert hij de eerste maal om te drinken. En om dat te volbrengen, drinkt hij de tweede maal wel. We willen met elkaar deze teksten vergelijken. En het lijdensevangelie dat daarin ons tot ons doorklinkt, doorgeven. We bedienen u vanmorgen het lijdensevangelie. En we spreken tot u Christus' bewuste keuze van de drinkbeker van zijn vader. En dan een tweelei gedachte. Hij weigert te drinken omdat hij bewust wil lijden. En hij drinkt om bewust te kunnen sterven. Christus' bewuste keuze de drinkbeker van de vader te drinken. Hij weigert te drinken om bewust te lijden en hij drinkt om bewust te kunnen sterven. We staan vanmorgen in gedachten op de kruisheuvel Golgotha. De Heer Jezus is door de smalle straatjes van Jeruzalem geleid, de poort door, tot buiten de stad Jeruzalem, op weg naar de gerichtsplaats waar het vonnis aan hem zal worden voltrokken. En een menigte van mensen is gevolgd om getuige te zijn van de terechtstelling van deze drie misdadigers. En dan toch in het bijzonder van die ene, die middelste, die Jezus van Nazareth. De soldaten zijn daar op die kruisheuvel druk bezig om de kruisen in gereedheid te brengen. En wanneer het de beurt is om aan de Heer Jezus, om aan dat vloekhout genageld te worden, dan komt er een soldaat op de Heer Jezus toelopen. Hij draagt een vat bij zich waarin een donkere vloeistof zich bevindt. En hij wil Jezus daarvan te drinken geven. Volgens onze tekst is het gemirrede wijn. De naam zegt het al, het is wijn vermengd met mirre. En Matthäus spreekt van edik met gal vermengd. Het was inderdaad een verdovingsmiddel. Een bedwelmend middel. Het is namelijk gebruikelijk dat voordat de kruiselingen aan het vloekhout genageld werden, dat ze een soort verdovingsmiddel kregen toegediend. Een enkele teug van die gemirrede wijn van die edik met gal vermengd moest dienen om de pijnen te verzachten, om de smarten die ze te doorstaan hebben te lenigen, dat ze in wat bezwijmelde toestand zouden geraken, zodat alles wat aan hen voorbij zou gaan, men zou dan de verscheurende pijnen die een kruisdood met zich meebrachten en niet zo zwaar ervaren, maar ze zouden in verdoofde toestand dan de kruisiging meemaken. En ze had een wonderlijke tweeslachtigheid in het vonnis van deze rechters, wat zij hen enerzijds toebrachten door hen aan het kruis te nagelen, dat maakte ze door die verdoving weer ongedaan. Men gaat mensen eerst zo wreed mogelijk mishandelen. Men hangt hen aan hun eigen wonden, aan een kruis, aan een vloekhout. En dat maken ze door hun verdoving weer ongedaan. Maar het gaat de mensen, men gaat dat maken dat ze zich niet zozeer de pijnen zullen gevoelen. Men hangt aan hun eigen wonden. En gemeente, waarom moeten ze dan eerst zo mishandeld worden? Oefenen de rechters nogal recht, als toch deze misdadiger die straf verdiend heeft, dan moet hij die straf toch ten volle ondergaan. Kunt u dit vonnis volgen, waarbij men met de ene hand toeslaat en met de andere ondersteunt? Ligt daar geen tegenstrijdigheid in? Ach, de scharen op de kruisheuvel Golgotha bemerkt dat niet. Het ontgaat hen. En dan zijn de barmhartigheden der goddelozen wreed. En daarom wordt de Heer Jezus deze beker aangereikt. Dat gunnen ze Jezus nog wel, dat hij enige verzachting ontvangt te midden van zijn ondraaglijke pijnen. Drink nu, o koning der Joden, neem die beker en drink, want het zal u de pijn verzachten. De wereld zal voor u vervagen en de lasterende taal zal u niet meer hinderen. Door deze drank willen ze de Heer Jezus een zachte dood bereiden. Wat nou nog nooit gebeurd is, dat gebeurt op dit moment. De kruiseling weigert. Hij drinkt niet. Hij schuift die beker die hem aangereikt wordt van zich af. Heeft die beker wel even aan de mond gezet, maar heeft er niet van gedronken. Even heeft hij geproefd wat het was. We lezen dat in het Matthäus-evangelie, waar diezelfde gebeurtenis verhaald wordt. We lezen daarin hoofdstuk 27, vers 34. Ze gaven hem te drinken edik met gal vermengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Ach, Jezus wist misschien niet wat dat precies was. Maar zodra hij de bedwelmende geur opsnoof, en terwijl hij besefte dat dit de verdovingsmiddel is, heeft hij het beslist terzijde geschoven. Hij wilde niet drinken. Wat weigeren? Dat hadden de soldaten nog nooit meegemaakt. Dat iemand dat verdovingsmiddel weigert. En uit de grondtekst valt af te leiden dat ze het niet één keer geprobeerd hebben, maar herhaalde malen. Drink toch van die wijn. Het is voor u het beste. Een gemeente, maar hij drinkt niet. En dat weigeren, dat berouwt hem niet. Ook al was ze zwaar betaald. Want Jezus wilde niet drinken omdat hij niet mocht drinken. De beker die de Vader hem gaf, zou hij die niet drinken? En hij zag achter dat lijden Pontius Pilatus, zag hij zijn vader. Het waren niet de mensen die hem dat aandeden. Het was niet de stadhouder Pontius Pilatus die hem overgaf om gekruisigd te worden. Het was niet de scharen die het hem zo moeilijk maakten, maar hij zag er in de hand van zijn vader. Die legde al dat lijden, al die smarten en al die moeite op hem. Want achter die bende, achter die soldaten, achter Pontius Pilatus staat zijn vader. Hij is ten diepste de rechter. Zijn vader giet hier op Golgotha het oordeel over zijn zoon uit. Hij heeft al onze ongerechtigheden op hem doen neerkomen. De vader van Christus was op Golgotha de rechter en hij is een rechtvaardige rechter. De beker die de vader hem gaf was tot de rand toe gevuld met de gramschap Gods over de zonde en de ongerechtigheden. Het was de beker met alle ellende en zonde en alle verdorvenheid van u en mij, o kind des Heren. En deze rechter die is niet voldaan dan wanneer deze beker tot de laatste druppel geledigd is. Als God straft, dan straft hij, maar niet zomaar, of ten dele, of maar half, maar dan straft hij ten volle. Pilatus die sloeg met de ene hand en hij verlichtte met de andere hand. Maar als God slaat, dan doet hij dat naar recht. We hebben het gezongen, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten, uw loon, uw straf beantwoord gaan, u Heer. God kan met het recht niet marchanderen, hij kan van zijn eis niets afdoen, maar hij moet ten volle in zijn recht beantwoord worden. Gemeente, hij kan niet straffen en tegelijk ongevoelig maken voor de straf. De rechter is niet eerder voldaan dan wanneer aan Gods gerechtigheid genoegdoening is geschied. God is of geheel liefde of geheel toorn. En daarom die mirrebeker die de soldaten hem aanreiken, die kan niet van zijn vader zijn. De beker die God hem te drinken geeft is vol van de gramschap en de toren van God over de zonde. En zonder bedwelmende en zonder verdovende inhoud. En deze beker die moet leeg gedronken worden tot de laatste druppel. God zal zich uittorenen op zijn eigen lieve zoon vanwege de zonde van zijn volk. Maar de beker die Christus hier krijgt aangeboden door de hand van de soldaat, die komt van de vorst der duisternis. Daar zit de Satan achter, de mensenmoorder van de beginnen. En de Heer Jezus heeft dat scherp doorzien, dat deze verzachtende drank niet van zijn vader kon afkomen. Achter de soldaat ziet Christus de duivel die hem die beker aanbiedt. Satan heeft de Heer Jezus eerder verzocht, toen in de woestijn, toen hij van de duivel verzocht werd. En toen ging het om brood. Indien gij de Zoon van God zijt, zeg tot die steden dat ze broden worden. Oh, wat een immense verzoeking is dat geweest voor de Heer Jezus, die 40 dagen en 40 nachten niet gegeten en gedronken had. En had het zomaar kunnen doen, één machtswoord. En die stenen waren brood geworden. Eén knieval voor de vorst der duisternis. En alle koninkrijken der aarde zouden hem tot zijn deel geworden zijn. Oh, als hij maar even van de tinnen des tempels gesprongen was. Ach, dan hadden ze alle in hem geloofd. Gemeente, maar het was een zaligheid geweest zonder onderdanen. Het was een heerlijkheid geweest zonder zaligheid. Maar Christus is staande gebleven. Hij sprak tot de vorst der duisternis. De Heere, uw God zult ge alleen dienen. En gemeente, nu komt hij met de drank, het drinken. Oh, de Satan die heeft de Heere Jezus in de hof van Gethsemane horen bidden. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En nu komt de Satan erop af en die zegt, het is mogelijk. Drink van mijn drank, drink van mijn wijn. En uw lijden zal voor u voorbij gaan. U zult die smarten niet hoeven te dragen. U zult dat leed niet hoeven te ondergaan. Maar gemeente, dan was het middelaarswerk mislukt geworden. En dan zou de hemel leeg gebleven zijn en de hel vol. Maar Christus is staande gebleven. Weet u wat de duivel niet gehoord had? Dat de Heer aan dat gebed had toegevoegd. Niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En heeft de wil van zijn Vader volbracht. Gemeente, er staat Christus heel wat aan het kruis te wachten. En hij wetende wat hem overkomen. Zou hij niet blindelings de toekomst tegemoet te gaan? Niet onwetende is hem dat alles overkomen. Maar hij wist van stap tot stap wat hem te wachten stond. En deze zal hij zo werkelijk doorleven, zo werkelijk proeven, alsof hij zelf in levende lijven, in eigen persoon afdaalt. Christus zal aan het kruis afdalen tot in de nederste delen van de rampzaligheid. Het is voor ons mensen niet in te denken wat dat voor de Heer Jezus geweest is. De eeuwige rampzaligheid, waardoor wij voor eeuwig moeten vergaan, in te dalen, van mens en van God verlaten te zijn, weggestoten in de diepte van de godsverlating, zodat hij het moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Gemeente, het was een straf op de zonde. En in de hel is er ook geen verzachting. In de hel is er geen bedwelming. Maar er zullen de goddelozen de straf van God ten volle moeten ondergaan. En daarom kon de pijn en de smarten van de Heer Jezus niet verzacht worden. Gemeente, geen druppel. O, als de Heer Jezus toch eens gedronken had. En wie had het hem niet gegund om ondersteuning in zijn lijden, om verlichting van zijn smarten? Wie had het die dierbare heiland niet gegund dat het lijden niet zo zwaar voor hem was gevallen? Maar één teug van die beker, één dronk van de Satan, en het middelaarswerk was een mislukking geworden. De zaligheid een fiasco geworden. Al Gods uitverkorenen zouden voor eeuwig ten onder gegaan zijn. Gemeenten, en daarom, hij nam die niet. Hij weigert beslist. Geen druppel. En wie verloren gaat, die heeft ook geen gemirrede wijn die de smart draaglijk maakt en het lijden verzacht. De verdoemden in de hel zullen ook de volle straf dragen zonder enige verademing. Ik denk aan die rijke man in de gelijkenis die zijn ogen opsloeg zijn in de pijn. En dat hij tot Abraham bad, Sint Lazarus, dat hij zijn vingers dopen in het water en verkoelen mijn tong, want ik leid smarten in deze vlam. En dan zegt Abraham tot die rijke man, Er is een kloof gevestigd tussen u en ons, zodat we van hieruit niet tot u kunnen overkomen en u niet van daar tot ons kunt gaan. O, dan is er geen leniging van de smarten, geen verzachting van de pijnen, geen verademing meer in de rampzaligheid. O, als hij toch gedronken had van die wijn, dan was hij in zijn middelaarswerk tekort geschoten, want de Vader eiste volkomen genoegdoening. Niet omdat hij een hardvochtig en een wreed heer is, maar omdat hij rechtvaardig is. En hij kan alleen maar de zonde vergeven op grond van het recht. Sion zal door recht verlost worden. En daarom, gemeente, wat een wonder dat we dan hier in onze tekst lezen: en hij nam die niet. Gemeente, ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. Is dat werk van de Heer Jezus niet aanbiddelijk schoon? Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat alles schoon der mensen ver te boven. Gena is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. O, worden deze woorden geen evangelie voor u? Schittert hier Gods trouw en liefde niet heerlijk uit? En hij nam die niet. Hij is staande gebleven te midden van de verzoekingen, om uw en mijn ziel los te kopen en vrij te kopen van de zonde en van de ongerechtigheid. O, zijn deze woorden niet in goud geschreven, als die toch eens wel gedronken had van die gemirrede wijn, dan was het verloren geweest, voor eeuwig verloren. Wat gaat het middelaarswerk toch nauw uit? Gemeente, wij zouden zeggen, één zo'n slokje, zou dat nou wat uitgemaakt hebben? Wie zou het Christus niet gegund hebben? Maar gemeente, het zou de zaligheid uitgemaakt hebben. Maar Christus, die ten volle op het werk van zijn Vader aangelegd was, heeft het doorzien. Zou hij de drinkbeker die zijn Vader hem te drinken gaf niet onvermengd drinken? Hij moest hem drinken, ook al was die bitterder dan gal. Hij heeft hem gedronken zonder verdoving, zonder bedwelming, opdat hij in bewustheid kon lijden en de toren van God kon dragen, opdat hij met volle bewustzijn de toren van God op zich zou kunnen nemen. Gemeente, wat is de lijdensweg van de Heer Jezus toch onnoemelijk schoon. Er zijn van die momenten op de lijdensweg waarop we de volle inzet van zijn middelaarswerk zien openbaar komen. Hij werd wel als een lam ter slachting geleid, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar hij ging die weg niet als een willoos schaap. Hij ging die weg ook niet onbedachtzaam. Nee, het ging hem om de prijs. Om de prijs der zielen. En daarom moest hij die weg bewust gaan. Wat een liefde en trouw komt er in dit moment openbaar. Het lag zo voor de hand dat hij de bedwelmende drank zou kiezen. Wij hadden het in ieder geval wel gedaan. Voor ons zou die verdoving welkom geweest zijn. Gemeente, en daarom wordt het zo'n groot wonder dat hij nee gezegd heeft. Beslist nee gesproken. Hebt u dat werk van de Heer Jezus als schoonheid gezien? We volgen hem in deze weken op zijn smartelijke lijdensweg. Heb u hem al mogen aanschouwen als de borg en zaligmaker? als degene die zich voor uw ziel gegeven heeft tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises, zonder enige verlichting. En gemeente, in al uw strijd, te midden van uw moeite en zorgen van het leven, ach, zet die gemirrede beker toch opzij. Want de duivel die gaat het nog rond met zijn verdovingsmiddel. Hij probeert uw lijden te verzachten, uw smarten minder te doen gevoelen. En er zijn duizenden die met gretige hand de beker der verdoving uit de hand van Satan ontvangen. Ach, de mens die leeft liever over zijn zorgen heen, niet aan denken, niet over treuren, niet daarmee bezig zijn. En zo leeft de mens als in een roes. Hij gaat op in tijdelijke en vergankelijke dingen. Daar zoekt hij zijn heil en daar zoekt hij zijn troost. Maar dat is de oplossing niet. Dat kan misschien voor een poosje wel verzachting geven. Maar uiteindelijk komt straks de volle werkelijkheid weer openbaar. Jongens en meisjes, hoe staan jullie daar tegenover? Het komt toch ook op jullie wel eens af dat je sterven moet. Na zo'n tijding dat in Dordrecht heeft plaatsgevonden, dat zo'n meisje van 12 jaar... zomaar uit dit leven werd weggerukt op een gewelddadige wijze. En we weten toch, sterven, dat is God ontmoeten. En als je die vraag niet in je opkomt, dan hoor je hem vanmorgen. Hoort u het? We zijn allen op weg naar het graf. Voor ons allen komt de dag dat we sterven moeten. Dat we voor God moeten verschijnen. En dat we verantwoording moeten afleggen van hetgeen we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. En kunt u sterven? Kun je God ontmoeten? Gemeente, u hebt zonden en schuld tegenover God. En God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hoe zult u voor die God verschijnen? En als deze vragen op ons afkomen, dan reikt Satan dadelijk ons de verdovende wijn aan. Niet over inzitten, niet over tobben, niet zo zitten te kniezen. Er overheen leven, het vergeten en niet aan denken. O, wat dwaas, jongeren en ouderen. We kunnen hier nog wel in een roes leven en bedwelmd worden door de geneugten en de genietingen van de wereld. Maar na de dood is de bedwelming uitgewerkt. En dan is het vreselijke werkelijkheid dan te moeten vallen in de handen van een levend God. Eeuwig te branden zonder enige verdoving onder de toren van God. Ach, zie toch deze zaken eerlijk onder ogen. Laat u niet van de wijs brengen. Maar zoek met God in het reine te komen. Laat die vraag die Luther bezighield, hoe kom ik met God verzoend? Hoe komt het weer goed tussen God en mijn ziel? Daar moet antwoord op komen. Daar ligt de oplossing van alle vragen. Daar ligt ook de uitweg vanuit de nood van ons leven. Daar ligt de vrede. Daar ligt het echte geluk. Daar ligt de zaligheid. Hij weigert te drinken om bewust te kunnen lijden. Maar nu de volgende tekst. Hij drinkt om bewust te kunnen sterven. In vers 36 lezen we dat hij wel gedronken heeft. Aanvankelijk weigerde de Heer Jezus om te drinken van de wijn met gal vermengd die de soldaten hem het aanreikten. Enkele uren later roept hij van het kruis: mij dorst. En dan loopt er een van de soldaten met een rietstaf in zijn hand met een spons eraan en hij doopt hem in edik en hij zet die spons aan de lippen van de Heer Jezus en hij zuigt dat vocht uit die spons en hij neemt het in zich op. Heeft de Heer Jezus dan toch spijt dat hij geweigerd heeft? Is hij dan toch op zijn eerste weigering teruggekomen? Zou hij zijn weigeren herroepen? Zie eens hoe die drinkt, hoe die dat vocht uit die spons uitzuigt en in zich opneemt. Zou zijn lijden hem nu te zwaar geworden zijn, zodat hij die verdoving alsnog begeert? Zou Satan het dan toch nog gewonnen hebben? Zie toch eens hoe hij drinkt. Het kan toch niet zo zijn dat die drank smakelijker was dan de eerste drank die ze hem te drinken wilden geven. Die andere, dat was wijn met mirre vermengd. Of zoals Matthäus het uitdrukte, edik met gal vermengd. Een verdovende drank. Maar dit was zure edik. De smaak van water met azijn erdoor. Dat was soldatenwijn. Het was wijn van de slechtste soort. Maar je kon er toch je dorst mee lessen. Je kon die wijn gebruiken tot verkwikking van het lichaam. Gemeente, zie eens hoe die drinkt. Zou Christus er dan toch op teruggekomen zijn? Nee, Christus heeft geen berouw. Het is geen herroepen van zijn eerste weigering. Het is niet dat hij alsnog die verdovende drank wil ontvangen omdat het lijden hem te zwaar en te smartelijk valt. Maar juist de voortzetting daarvan. Ook dit vragen om zijn dorst te lessen, dat gebeurt met opzet. En Johannes toont iets van de gedachte van Christus wanneer hij verhaalt: Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, zei: mij dorst. Op het moment dat hij dat uitriep, had hij al uren aan het kruis gehangen, onder de brandende hitte van de zon. En hij had de helse angsten en smarten doorleden in die 3-urige duisternis, toen de Vader zich van hem teruggetrokken heeft en de hemel boven hem gesloten werd en de hel voor hem geopend werd. En hij de verstikkende dampen uit de hel heeft opgesnuift. O, hij was verzwakt. Hij was uitgeput. Zijn krachten waren aan het bezwijken en minder worden. En hij wachtte nog één stap. Nog één element van zijn lijden lag nog voor hem. En dat was sterven. De tijdelijke dood. Hij was in onze verlorenheid ingedaald. Hij heeft in Gethsemane en op Golgotha de eeuwige dood doorworsteld. Dat als straf op de zonde was. Maar nu moest hij ook nog de tijdelijke dood sterven. Maar de Heere had nauwelijks kracht meer om te sterven. En het gevaar was zo groot dat de dood hem zou overvallen, dat de dood over hem zou komen en dat hij wegzonk in de dood en in de ondergang. En gemeente, dat heeft zijn lichaam zo uitgeput en zo verzwakt, zodat hij versmachtte van dorst. En gemeente, om die laatste ogenblikken nog kracht te ontvangen, heeft hij uitgeroepen: mij dorst. En ze zijn Ze hebben aan dat verzoek voldaan en ze zijn gekomen met een spons. Met die zure wijn. Met die wijn met edik. En hij heeft gedronken om weer kracht te ontvangen. Om weer gesterkt te worden. Om de laatste ogenblikken bewust te kunnen meemaken. Gemeente, zijn dood, dat moet een daad zijn. Hij die macht heeft om de dood, om het leven af te leggen, maar ook het leven weer op te nemen. Hij mocht door de dood niet overmeesterd worden. Hij mocht niet door zwakheid ten onder gaan. Maar het hoofd buigende gaf de geest koninklijk. Is die de dood ingegaan. Het is een daad van Christus geweest. En daarom wil de Heer Jezus niet versmachten en bewusteloos insluimeren. Tot het laatste toe moet hij weten wat hij voor de zijnen doet. Hij schreeuwt niet om een dronk, omdat de dorst zo ondraaglijk voor hem geworden is. Nee, hij heeft al uren gehangen in de brandend hete zon. En de dorst heeft hem al lang gekweld. Hij vraagt nu drinken om enige verlichting te ontvangen. O gemeente, hij vraagt om kracht om het middelaarswerk te kunnen volbrengen. En daarom loopt hij met de laatste inspanning van zijn uiterste kracht. Mij dorst. Water eist hij. En als een gewonde wil hij zich oprichten om toch de eindstreep nog te kunnen behalen. En nu drinkt hij. Zijn niet drinken was uit gehoorzaamheid aan zijn vader. Maar zijn drinken was ook gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij moet niet bewusteloos zijn. Maar met klare wetenschap moet hij sterven, ook naar het lichaam. En ze gaven hem te drinken. En Christus heeft die spons leeg gedronken. Hij neemt het vocht in zich op en de verfrissende drank roept voor een ogenblik zijn gebroken kracht terug, zijn geest verlevendigd. Voor een ogenblik. En na deze verlevendiging, na deze verkwikking, schraapt hij nogmaals alle krachten bij elkaar. En gemeente, met open ogen is hij de dood ingegaan. Jezus liep met luider stem. Het is volbracht. Om dat zijn kerk nog mee te geven. Om daar zijn kerk van te overtuigen. Om de heerlijkheid van zijn werk te openbaren. Heeft hij met luider stem nog geroepen. Het is volbracht. En dat klinkt alle eeuwen door na. Van de kruisheuvel Golgotha. Gemeente. Hij geeft zich over in de dood. De dood grijpt hem niet. Maar hij geeft zich over in de dood. En zie daar, gemeente, God heeft bij een held hulp besteld. Ziet hoe die held zijn leven aflegt voor een schuldig volk. Met deze daad heeft hij de beker van zijn vader tot de laatste druppel leeg gedronken. En dat heeft hij niet gedaan in een roes, nog door een verdovingsmiddel. Nog door uitputting. In de bewuste aanvaarding heeft hij de laatste penning voor het aangezicht van de Heere neergelegd. Ziet u hem, gemeente, vanmorgen? De borg voor zijn kerk. Borg en zalig maken voor degenen die in hem geloven. En deze verlevendiging door deze dronk hield voor Christus nog meer in. Want niet alleen dat hij nu bewust kon sterven, Maar hij heeft het alles nog waargenomen wat er om hem heen gebeurde. De spotters. Degene die uit sensatielust waren gekomen. Degene die hem hoonden en lasterden. En ze hebben dat kruiswoord gehoord. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En ze hebben ermee gespot en gezegd, laat ons zien of Elia komt. Hij heeft het nog allemaal aangehoord, heeft dat aangezien. Hij zag daar die goddeloze menigte rondom de voet van het kruis. En toch is hij de dood ingegaan. Toch heeft hij zijn leven afgelegd als een rantsoen voor velen. Toch is hij voor zulke goddelozen de dood ingegaan. Toch is hij niet teruggedeinsd voor de boosheid en de ongerechtigheid van degenen die om het kruis stonden. Gemeente, o de kinderen Gods onderscheiden zich niet van die mensen. Oh, als we daar gestaan hadden we ook meegeroepen. En als God het niet verhoed had, dan hadden we meegeschreeuwd. Waar is nu die God op wie we vertrouwden en aan wie uw zaak betrouwden? Dan zouden we meegeroepen hebben. Kruist hem. Nee, we onderscheiden ons in niets van de anderen op de kruisheuvel Golgotha. Gemeente, maar dat hij nou voor zulke de dood ingaat, voor al bedervers, voor overtreders van Gods wet en van zijn inzettingen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, toen wij nog dood waren in de zonden en de misdaden, ons met Christus levend gemaakt. Hij heeft de prijs betaald toen wij nog in onze zonde waren. Toen wij nog vijanden van God waren. Toen wij hem naar kroon en troon staken. Hij heeft de prijs betaald. Aan het kruis heeft hij vijanden met God verzoend. Heeft hij de straf gedragen voor een spottende menigte. En in dat dragen van die straf heeft hij de verzoening aangebracht. Door zijn bloed heeft hij de zijne van de eeuwige dood verlost. Gemeente, heb u Christus vanmorgen gezien? De vernederde borg, de lijdende knecht des Heren. Degene die zichzelf overgegeven heeft, weigerde te drinken. Onbewust te kunnen lijden. Maar hij dronk om bewust te kunnen sterven. Wat een liefde blijkt er uit dat werk. Hebt u deze Heer Jezus al nodig gekregen? Hebt u als schoonheid en heerlijkheid in deze koning mogen aanschouwen? Hoort u zo graag van deze zaligmaker? Van de weg die hij voor zijn kerk gegaan is? Heeft dat uw hart wel eens geraakt? Bent u er wel eens verbroken onder geworden? Zodat u het moest zeggen. En dat alles voor schuldige zondaren. Of is het alleen maar theorie voor u? Maar u hoort het wel. En u stemt het ook wel toe. Maar dat heeft u nog nooit tot aanbidding gebracht. Dat heeft u nog nooit op de knieën gebracht. Om de Heere daarvoor ook moedig te danken. En als we deze zaken met elkaar overdenken, is het dan alleen maar een stukje theorie voor u. Bekende klanken die we deze tijd zo vaak horen. Maar het heeft nog nooit wat gedaan in uw leven. Het heeft uw leven nog nooit veranderd. Het heeft u nog nooit op de knieën gebracht. Gemeente, bent u nog nooit aan uzelf ontdekt? Hebt u nog nooit gezien dat u de Heere dagelijks bedroeft door uw zonde? U weet het misschien verstandelijk wel, maar het is geen harte zaak. O, vraag toch om ontdekkend licht. Zie toch op Christus, die de straf in zijn volle omvang droeg. Al Gods baren, al Gods golven zijn over hem heen gegaan. Hij heeft het ervoor over gehad. Hij heeft zelfs de verdoving geweigerd. Wat is een mens toch vaak onbewogen over zoveel heil en zoveel zaligheid. Ach, wat kan die dat toch vaak nog met droge ogen aanhoren. En weer overgaan tot de orde van de dag. Terwijl hij zich daar doodgeliefd heeft door het kruis op Golgotha. Om een volk zalig te maken van hun zonde. Zie toch hoe zwaar uw zonden op Christus zijn neergekomen. Hoe diep hij ervoor heeft moeten lijden om der zonde wil. O, laat ons dan tot hem de toevlucht nemen. Want hij heeft de eeuwige dood gesmaakt. De dood in zijn diepte doorwandeld. De geestelijke dood waarin hij neergedaald is. De eeuwige dood aan het vloekhout doorworsteld. Maar ook de tijdelijke dood. Opdat we in hem het leven zouden vinden dat nooit meer vergaat. Het eeuwige leven dat blijft tot in alle eeuwigheid. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Gemeente, vraag om die genade. Ook in de bange worstelingen van uw leven. Ook als u beproefd wordt. Als u gekastijd wordt. Gemeente, vraag of de Heere in uw bangste lijden toch een zicht wil geven op de toekomst. En dat kan, dat is mogelijk, omdat hij in zijn bangste lijden geen uitzicht, geen toekomst zag. Maar weggezonken is in de diepte van de Godverlatenheid. Opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Opdat wij tot God genomen zouden worden en nimmer meer verlaten worden. Ach, laat uw levensweg toch niet bedwelmen. Door de beker die gevuld is met de genietingen en de geneugten van deze wereld. O, de Satan is erop uit om u te verdoven. Om u immuun te maken voor de ernst van leven en sterven. Maar laat u niet bedriegen voor de eeuwigheid. Want eenmaal zult u ontmaskerd worden en dan zal het te laat zijn. Christus heeft geleden. Hij heeft gedorst. Opdat u drinken zou. Uit de wateren des levens. Hij heeft de beker van Satan geweigerd. En de beker van zijn vader gedronken. Opdat u, als voor u de dag aankomt dat u sterven moet, een ruim toevoorzicht mag hebben op die getrouwe God en Vader, die in de Heere Jezus Christus een genadig en een barmhartig God is. En daarom geldt het van de zijne. Hij zal op de weg eens drinken uit de beker, daar hij gevaar nog strijd nog moeite ontziet. Daarom zal hij het hoofd naar boven steken, met eer bekroond, in goddelijk rijksgebied. Amen.